Daarna openen wij de Heilige Schrift vanmiddag en we doen dat in het boek van de Psalmen. En we lezen met elkaar Psalm 123. Dus de schriftlezing is Psalm 123.
Gebed om genade. Een lied Hamalot. Ik hef mijn ogen op tot u, die in de hemelen zit. Zie, gelijk de ogen der knechten zijn op de hand hunner heren. Gelijk de ogen der dienstmacht zijn op de hand haar vrouwen. Alzo zijn onze ogen op den Heere onze God, totdat Hij ons genadig zij. Zijt ons genadig, o Heere, zijt ons genadig, want wij zijn de verachting veel te zat. Onze ziel is veel te zat, de spots der weeldigen, de verachting der hovaardigen.
Woord van de Heere gemeente, dat ik u en jullie deze middag mag bedienen en dat tegelijk ook een inleiding is op de dienst van de gebeden. Dat is u voorgelezen psalm uit psalm 123 en ik lees met u deze woorden nog uit het eerste vers één keer. Ik hef mijn ogen op tot u die in de hemelen zit. Jongens en meisjes, wat doen we als we gaan bidden? Dan vouwen we onze handen en we doen onze ogen dicht. Ja, waarom doen we onze ogen dicht? Om niet afgeleid te worden. Als je je ogen open zou houden, is de kans groter dat je weer afgeleid wordt en dat je weer die kant op gaat kijken of die kant op gaat kijken. We sluiten onze ogen om geconcentreerd ons te kunnen richten tot God in het gebed. Dus wij doen onze ogen dicht. Vanmiddag lezen we in Psalm 123 een dichter, die mag ik het zo vanmiddag zeggen, bid met de ogen open. En dan bedoel ik niet deze ogen, want het is goed om die dicht te doen wanneer we bidden. Maar hij richt zich tot God. Hij heeft zijn geestelijke ogen open. Hij ziet naar God in de hemel. Want dat is bidden, dat je je richt tot God die in de hemel zit. En wat dat betekent, dat zien we vanmiddag vanuit Psalm 123. En het thema voor de preek is dan ook bidden met open ogen. En dan bedoel ik de geestelijke ogen. En dan zien we in de eerste plaats hier in deze psalm de God tot wie wij bidden. In de tweede plaats de nood die dringt tot bidden. En in de derde plaats de houding waarmee wij bidden. Dus bidden met open ogen. De God tot wie wij bidden. De nood die dringt tot bidden. En de houding waarmee wij bidden. Psalm 123, gemeente, dat is een van de liederen Hamaalot. En dat woord Hamaalot, dat betekent zoveel als de liederen van de opgang, de reisliederen, de pelgrimsliederen. Deze liederen werden gezongen wanneer de Israëlieten ten tijde van de grote feesten in de richting van Jeruzalem gingen, om daar een aantal dagen te verblijven en daar in en rond de tempel het feest mee te maken, zoals het paasfeest of het pinksterfeest, dat werd gevierd. En Psalm 123 is een van die psalmen, een van die liederen uit dat bundeltje van Psalm 120 tot Psalm 134. En in deze bundel staat de stad van God, Jeruzalem, centraal. U kent wel die bekende psalm die voorafgaat aan Psalm 123. Jeruzalem, dat ik bemin, wij treden uw poorten in. Daar staan, o God, stad onze voeten. En de tempel staat centraal. Denk aan Psalm 132. Waar gebeden wordt om in te mogen gaan in het huis van de Heere. Om te mogen verschijnen voor de voetbank van God om te aanbidden. En om Hem om genade te bidden. Dus in die liederen, in die reisliederen is de stad Jeruzalem en is de tempel Jeruzalem ontzettend belangrijk. Maar dat was natuurlijk geen doel op zichzelf. Want die stad van God en die tempel van God, dat was de woonplaats van God. God had beloofd hier aanwezig te zullen zijn. En dat werd met name duidelijk daar in de tempel, in het heilige der heiligen. En het was dan natuurlijk ook niet de bedoeling dat de Israëlieten alleen maar bleven kijken naar de tempel en in de tempel zich richten op het heilige der heiligen, maar dat ze door dat heilige der heiligen gericht werden op God die in de hemel is. En dat is het antwoord van deze pelgrim hier in Psalm 123. Hij komt niet alleen maar naar Jeruzalem om Jeruzalem te zien en om de stad te zien en om de tempel te zien. Nee, hij komt juist naar Jeruzalem, naar de stad van God. En hij komt naar het huis van God om zich te richten op God die in de hemel is. Ik hef mijn ogen op tot u die in de hemelen zit. En in de grondtekst, in het Hebreeuws, daar staat tot u helemaal vooraan in de zin. Dus dat betekent dat dat alle nadruk krijgt. Tot u hef ik mijn ogen op. Alle aandacht is gericht op God. Hij is in de hemel. Hij zit in de hemel. Dat betekent zijn troon is in de hemel. En dat is nou wezenlijk voor het bidden. Het bidden dat de Heilige Geest leert, dat betekent dat we gaan beseffen tot wie wij bidden. Wij bidden tot God die in de hemel is. God die zich aan ons bekend maakt door zijn woord en geest. Bidden, dat betekent dat we beseffen dat de Heere op de troon zit in de hemel. Hij is de God van de hemel, de God van hemel en aarde. Hij is de schepper van hemel en aarde. Daar begint de dichter mee hier in zijn gebed. Hij begint niet met zijn nood en hij begint niet met alle problemen die er zijn en die hij in de tweede helft van de psalm onder woorden brengt. Nee, hij begint zijn psalm en zijn gebed met deze woorden. Tot u hef ik mijn ogen op, tot u die in de hemelen zit. Hij begint met de belijdenis van God, wie God is. Uw gemeente, geeft de Heilige Geest ons vanmiddag door deze psalm niet een krachtige aanwijzing, ook op deze biddag, dat we ons zullen richten op de hemel, dat we onze blikrichting zullen vestigen op God in de hemel. De Heer Jezus deed dat trouwens ook. In het volmaakte gebed dat hij zijn discipelen geleerd heeft, daar leert hij zijn discipelen om God zo aan te spreken. Onze Vader die in de hemelen zijt. En dan zegt de catechismus daarvan, waarom staat dat er nou bij? Onze Vader en dan die in de hemelen zijt. Waarom heeft de Heer Jezus dat er nou bij gezet? Dat zijn Vader en dat ook de Vader van de discipelen, dat die in de hemel is. Nu, de catechismus die geeft daar een hele mooie uitleg van. En die zegt, opdat wij van de hemelse majesteit van God niet aard zouden denken. Met andere woorden, wij moeten niet klein denken van God. Wij moeten van de hemelse majesteit van God niet klein denken, niet denken vanuit ons eigen perspectief, maar wij moeten leren denken vanuit wie God zelf is. God is in de hemel, hij zit op de troon, hij regeert over hemel en aarde, hij regeert en onderhoudt deze wereld door zijn eeuwige raad en voorzienigheid. Dat is toch ook de reden, gemeente, waarom we vandaag onze biddag houden. De Heere is in de hemel. Hij regeert, hij zit op de troon. En hij zorgt ook voor het onderhoud van ons dagelijkse leven. Hij zorgt voor de afwisseling van de seizoenen, dat na de winter het voorjaar komt en dat straks op de akkers weer gezaaid kan worden en straks in het najaar weer geoogst kan worden. Hij zorgt voor ons eten, voor ons drinken, voor onze kleding, voor een plek om te wonen. Hij zorgt voor ons leven. Hij gaat over voor- en tegenspoed, over gezondheid en ziekte. Hij regeert deze wereld. Hij is de Almachtige God. Deze dichter richt zijn ogen op God in de hemel. Te midden van alles wat er aan de hand is in zijn leven en ook in de samenleving van die tijd. En dat is ook een les voor ons vanmiddag, gemeente, wanneer wij biddag houden in 2024. Kijk, je kunt om je heen kijken in deze wereld en je kunt aan de ene kant kijken naar het Kremlin waarin Poetin zit en waarin Poetin de macht lijkt te hebben en te kunnen doen wat hij zelf wil. En je kijkt aan de andere kant naar wat er straks gaat gebeuren in de Verenigde Staten, wie de nieuwe president zal worden in het Witte Huis. En je kijkt naar ons eigen land, naar wat er in Den Haag ook vandaag weer gebeurt, om te komen tot een nieuwe regering. En je denkt, wat zal er in onze samenleving allemaal gaan gebeuren? Maar de dichter van Psalm 123, die zegt vanmiddag, gemeente, tot u hef ik mijn ogen op in de hemel. God regeert. Bij hem is er geen paniek in alles wat er op deze aarde gebeurt, want alles gaat volgens zijn plan. Johannes die ziet dat toch op het eiland Patmos, als hij door die open deur in de hemel mag kijken. En dan ziet hij de troon en dan ziet hij op die troon God. En in het midden van de troon het Lam, de Heere Jezus, met de boekrol van de wereldregering in zijn handen. En het zal gaan zoals het beschreven is in het goddelijke plan. Als wij vandaag biddag houden, gemeente, dan doen we dat tot die God die in de hemelen woont. Dat is ook een les vanuit Psalm 123. We zijn vaak zo geneigd om ons te laten leiden door wat we om ons heen zien. En is dat ook niet onze zonde, dat we te klein van God denken, dat we te aards denken van zijn hemelse majesteit? Maar wanneer de Heilige Geest ons leert bidden, gemeente, dan leren we bidden tot God die in de hemel is. Dat is wat de Heilige Geest ons wil leren. God is in de hemel en wij zijn hier op de aarde. Wij zijn maar mensen. God is God. En is het dan geen wonder, gemeente, dat we tot die God mogen naderen? Dat er een verbinding is in het gebed tussen de heilige God in de hemel en wij zondige mensen hier op aarde. Want dat beseft deze pelgrim ook. Dat blijkt wel uit het vervolg van het gebed. Dat blijkt wel uit het gebed om genade. Hij ziet via het heilige der heiligen naar God omhoog. En hij beseft dat er alleen maar een verbinding tussen hemel en aarde kan zijn. Dat er alleen maar contact met God kan zijn door dat verzoendeksel dat daar op de ark ligt. En waar de hoge priester één keer per jaar naar binnen gaat om het bloed te laten sprenkelen op dat verzoendeksel. En zo komt God tot zijn volk. En zo mag het volk tot God naderen in de hemel. Dus bidden, gemeente, dat is niet alleen maar dat we belijden dat God groot is en dat wij klein zijn. Maar het is ook belijden dat God heilig is. En dat wij zondige mensen zijn. En dat wij die toegang tot God in de hemel helemaal niet verdiend hebben, maar dat God er zelf voor gezorgd heeft. Door zijn eigen zoon als die hemelse hoge priester naar binnen te laten gaan met het bloed van de verzoening. Hij heeft de weg naar de troon van de genade geopend, opdat we tot die troon van de genade zouden komen en zouden bidden om hulp, om barmhartigheid en om genade. Dat is bidden, zegt de dichter van Psalm 123. Dat je ook gaat beseffen hoe heilig God is. En wie ik ben in mijzelf. En dan denk ik maar weer aan dat andere visioen dat de profeet Jesaja kreeg. Toen hij ook in de hemel op de troon van God mocht blikken. Toen zei hij, wee mij, want ik verga. Want ik ben een man van onreine lippen en ik woon te midden van een volk dat onrein van lippen is. En dan is het God zelf die een kool van het altaar laat nemen tot verzoening van de zonde. Met andere woorden, het is God zelf die voor verzoening zorgt. Zodat zondige mensen kunnen naderen tot de troon van de genade. En dat is wat deze pelgrim geleerd heeft. En daarom gaat hij zo graag naar Jeruzalem. En daarom wil hij zo graag in de tempel zijn. Omdat daar het bloed van de verzoening druppelt. Omdat daar de weg is geopend naar de troon van God. De troon van de genade. Om alles voor de Heere en voor zijn aangezicht te brengen. Bidden we zo vandaag, gemeen. Voor ons een wonder. Dat we biddag mogen houden en dat we op grond van het werk van de Heer Jezus Christus mogen naderen tot God. En dat de Heere vanmiddag ook tegen ons zegt dat Hij wil horen en verhoren om Jezus wil. Onze meisjes, dat hebben jullie denk ik al heel jong geleerd, hè? Wanneer je een gebed opzegt tegen de Heere, wanneer je gaat spreken tot God, dat je dat gebed eindigt met die woorden om Jezus wil. En dat is niet maar een stopwoord. En dat is niet maar een woord om aan te geven dat het gebed naar het einde gaat. Maar dat is heel belangrijk in ons gebed. Want daarmee laten we zien dat de Heere ons alleen om Jezus wil kan horen en verhoren. En dat is wat deze dichter beseft, gemeente, in deze psalm. Tot u hef ik mijn ogen op in de hemel. U die in de hemel zit. En God zit daar in de hemel, gemeente. Op zijn troon. En de manier waarop de dichter dat hier tot uitdrukking brengt, dat mag ons brengen tot die belijdenis. Rust mijn ziel. Uw God is koning. Heel de wereld zijn gebied. Wat er ook in de komende jaar gebeurt. Wat er in dit seizoen ook allemaal gaat veranderen. Wat er ook wisselt en welke zorgen er misschien nog wel bij komen. Waar we vandaag nog niet eens een besef of een notie van hebben. Deze God is op de troon in de hemel. En Hij bewaart en beschermt de zijne. En zo richt deze dichter zich tot God in de hemel. En dan merken we wel dat er heel wat aan de hand is in het leven van deze dichter. Maar niet alleen in zijn eigen leven, want ik weet niet of het u opgevallen is. Deze dichter begint heel persoonlijk. Ik hef mijn ogen op tot u die in de hemel zit. Maar in het vervolg van dit gebed heeft hij niet alleen maar over zichzelf, maar heeft hij het ook over ons. En daar bedoelt hij mee allen die ook de Heere lief hebben. Allen die ook zulke pelgrims zijn. Die geleerd hebben om te leven met God en om de Heere te dienen. Die in het heilige der heiligen juist ook dat bloed van de verzoening voor zich zien. Als het bloed dat hen brengt bij God en vrede geeft met God. En deze pelgrimsgemeente, dat waren mensen die, ik zei het al, wanneer er een van de grote feesten in Israël gevierd werden, dan gingen ze met z'n allen naar Jeruzalem en dan waren ze daar een aantal dagen. Maar op een gegeven ogenblik, dan moesten ze ook weer terug en dan zag je ze allemaal weer gaan, elke kant uit, want er ging een stoet die ging naar het noorden en weer een stoet die ging naar het westen en weer een andere stoet die ging misschien wat meer naar het zuiden. En zo gingen elke pelgrimsstoet weer naar zijn eigen gebied waar ze vandaan kwamen. En dat betekende dat ze ook te maken hadden met de realiteit van het leven van elke dag. En dan lezen we vanmiddag van deze dichter dat hij de verachting zat is. Dat is misschien voor ons niet helemaal duidelijk vanmiddag wat hij daar precies mee bedoelt. Maar hij wil ermee zeggen, ik heb er schoon genoeg van. Dat we elke keer veracht worden en dat we elke keer in de hoek gezet worden. En dat we elke keer geminacht en bespot worden. Heeft het hier over de weelderigen? Dat zijn de mensen die zelfverzekerd zijn. Dat zijn de mensen die nergens last van hebben. Die alleen maar rekening houden met zichzelf. Die dat ook kunnen doen omdat ze rijk zijn, omdat ze genoeg hebben. En ze hebben het heel goed met zichzelf getroffen. En ze leven het leven zoals het zich aandient. En ze kunnen van het leven genieten. En ze hebben geen last van de zonde. Daar hebben ze geen moeite mee. Daar zien ze geen kwaad in. Daar maken ze zich ook helemaal geen zorgen over. Nee, ze leven alsof ze het leven in eigen hand hebben. Dat zijn mensen met een valse zekerheid. Mensen met een schijnzekerheid. Maar daar zijn ze niet van te overtuigen. En zij denken dat zij het altijd bij het goede eind hebben. De weelderigen, de mensen die zorgeloos leven. En die denken dat alles om hen draait. En dan heeft hij het over de hoogvaardigen, de hoogmoedigen. Nou, dat zijn de trotse mensen. Dat zijn de mensen die op anderen neerzien. Die zich door niets en niemand laten gezeggen. Dat zijn de mensen die zo wijs zijn in hun eigen ogen. En die denken dat zij het weten en dat zij het hebben. En dat niet alleen ten opzichte van mensen. Maar ook ten opzichte van God. Ze hebben God niet nodig en ze willen God niet dienen. Want die God beperkt hen in hun vrijheid en in hun onafhankelijkheid. Het zijn de hoogmoedigen, de mensen die denken dat ze meer zijn dan God. Het zijn juist die mensen die God zo klein hebben gemaakt en die zichzelf zo groot hebben gemaakt. En van deze mensen, zegt de dichter, hebben wij zo'n last. Ja, niet alleen ik heb er last van, maar allen die de Heere vrezen, allen onder het volk van God, wij worden door hen veracht, we worden in de hoek gezet, we tellen niet mee. En dan vraag je je natuurlijk af, wat zou de dichter daarmee bedoelen, heel concreet in de geschiedenis van het volk van Israël? Nou, dat staat er vanmiddag niet bij, gemeente, in welke tijd van de geschiedenis van Israël deze dichter deze psalm heeft gemaakt. En het voordeel daarvan is, en dat is wel meer met andere psalmen ook, dat je dan aan verschillende situaties kunt denken. En dat je ook zo je eigen situatie in kunt vullen zo in een psalm. Maar ik zou vanmiddag, gemeente, om het toch een beetje te illustreren, twee voorbeelden willen noemen uit de geschiedenis van Israël, waarin we in ieder geval toch wel kunnen zeggen, deze psalm zal ongetwijfeld op de een of andere manier in die situatie gebeden zijn. Het eerste voorbeeld, dan denk ik aan de dagen van koning Hizkia. Het leger van koning Sanherib van de Assyriërs hebben Jeruzalem belegerd. En er is geen mogelijkheid meer om Jeruzalem uit te komen. En de situatie wordt steeds nijpender. En dan stuurt koning Sanherib een van zijn commandanten, Rabsakee, naar de poort van Jeruzalem. En die gaat dan het volk, de inwoners van Jeruzalem, toespreken. En hij spot met de God van Israël. En hij zegt dan tegen de inwoners van Jeruzalem, denken jullie nou werkelijk dat jullie het zullen winnen van ons? Kijk, die koning van jullie, Hizkia, die kan wel zeggen dat jullie op God moeten vertrouwen. Maar wie is die God van jullie eigenlijk? Ga eens even na. Alle andere volkeren die hun eigen goden hadden, die hebben het van ons verloren. En zouden jullie het dan van ons winnen? Wie is die God van jullie eigenlijk? Die koning van jullie, die misleidt jullie. Geef je toch alsjeblieft over aan ons. Dan zul je het goed hebben. En zo klinken die woorden van de spottende Rabsakee daar over de muren van Jeruzalem heen. En de inwoners van Jeruzalem die horen hoe er gespot wordt met de God van Israël en met de almacht van God. En wat doet Hizkia dan? Nou, je zou haast zeggen, gemeente, hij neemt het gebed van Psalm 123 op de lippen. Want we lezen dan dat hij met die brieven, want hij heeft het ook nog schriftelijk gekregen van koning Sanherib om zich over te geven aan de Assyriërs. Hij gaat dan met die brieven het huis van de Heere, de tempel in. En hij legt ze voor het aangezicht van de Heere neer. En hij zegt, Heere, wilt u ons helpen? Hij ziet geen uitweg, maar hij vertrouwt zich toe aan de Heere. En het is heel opvallend dat Hizkia dan ook in zijn gebed allereerst de Heere ook aanspreekt als die God van hemel en van aarde. Die God die op de troon zit en die alle macht heeft. En een tweede voorbeeld dat ik vanmiddag zou willen noemen, gemeente, dat is na de terugkeer van de ballingschap uit Babel, wanneer het volk bezig is in Jeruzalem om de tempel te herbouwen en de stad te herbouwen. En dan komt er een geweldige tegenstand van de kant van de Samaritanen die de teruggekeerde Joden dwars zitten. En u zou dat eens eigenlijk van de week moeten nalezen in Nehemia 2. Daar vind je eigenlijk diezelfde uitdrukkingen die we hier in deze psalm vinden. Daar is Sanballat, zegt Nehemia, die ons spotte, die spot met ons en die veracht ons. En Nehemia heeft het ook van over de hand van God die in de hemel is. De God van de hemel. Kijk, dat zijn voorbeelden, gemeente, uit de geschiedenis van Israël. Waaruit blijkt dat het volk van God altijd weer met tegenstand en met spot te maken heeft. Met mensen als Rabsakee, die zelfverzekerd zijn, die hoogmoedig zijn. Die denken het gelijk aan hun eigen kant te hebben en alles in hun eigen hand te hebben. Die niet willen rekenen met de God van hemel en van aarde. En zo dachten die hoogmoedige Samaritanen ook. Die zagen alleen maar de Joden als zo'n klein groepje wat uiteindelijk toch weer in Jeruzalem wel terecht was gekomen, maar wat uiteindelijk niks van terecht zal komen. En die spot is gericht tegen de God van Israël. En de dichter van deze psalm zegt, die spot gaat maar door. En dat verzet tegen de God van Israël, dat gaat maar door. Hij zegt, ik ben er zat van. Ik heb er genoeg van. Ik weet niet hoe het verder moet. Hoe moeten wij dit verder dragen? Heere, tot u hef ik mijn ogen op in de hemel. U bent de God van het verbond. Wilt u alstublieft aan ons denken? Wilt u alstublieft ons genadig zijn? Nou, gemeente, als we de lijnen vanmiddag wel proberen door te trekken, dan zie je in de Bijbel dat dat elke keer weer het geval is. Dat het volk van God in deze wereld spot en verachting ten deel valt. En dat dat uiteindelijk uitloopt bij de Heere Jezus Christus als die leidende knecht van de Heere. Die alle spot verdragen en smaad verdragen heeft. Toen hij onderweg was naar het kruis en ook aan het kruis zelf. Wat heeft hij niet een spot verdragen en ondergaan? Nee, niet alleen maar van de wereld. Niet alleen maar van die Romeinse soldaten die hem bespotten. Maar die spot komt ook uit zijn eigen volk. Spotten met God, met zijn woord. En dan lees ik verder in het Nieuwe Testament, gemeente, dat de Heere Jezus zelf ook zegt, ze hebben mij vervolgd en ze zullen ook u vervolgen. Ze hebben mij gehaat en ze zullen ook u haat. In de wereld zult u verdrukking hebben. Wij leven in een wereld waarin mensen met God niet rekenen en God niet achten. En die zelf willen bepalen hoe ze leven. Paulus die geeft er ook een verslag van. Wat hij zelf als apostel allemaal heeft meegemaakt. Hij zegt, we werden gelasterd. En we zijn geworden als het uitvaagsel van de wereld. Het afschraapsel van allen. Met andere woorden, we tellen niet mee en we doen niet mee in deze wereld. En in het licht van deze wereld zijn we maar mensen die in de hoek staan. Staan waar de klappen vallen. Misschien zegt u of jij vanmiddag, nou dat staat nog wel wat ver van ons af. Nou laat ik dan er allereerst maar mee beginnen door te zeggen, gemeente, wat is het dan nog een voorrecht dat wij vandaag ook in onze samenleving nog de vrijheid hebben om samen te komen in de kerk en deze biddag te houden en de naam van de Heere te beleiden. Want u hebt het misschien ook al wel weer gezien aan het begin van dit jaar. Toen Open Doors de ranglijst vermeldde van al die landen waar christenen vervolgd worden. Dat ze erbij aangetekend hebben dat wereldwijd de christenen meer en meer vervolgd worden. En dat dat alleen maar toeneemt. Zullen we dan ook niet op deze middag, gemeente, juist aan hen denken? Die vervolgd en verdrukt worden om Jezus wil. En zullen wij God niet danken dat wij nog de vrijheid hebben om zijn naam te belijden. Maar zie je aan de andere kant, gemeente, en dan wil ik toch wel even wat dichter bij huis blijven vanmiddag. Ook op deze middag. Dat we juist in onze samenleving allerlei ontwikkelingen zien die er uiteindelijk toe kunnen uitlopen dat we als christenen niet meer mogen belijden wat we op grond van het woord van God toch moeten belijden en moeten uitdragen. Als het nou gaat om de normen en waarden die de Heere over het huwelijk heeft gegeven in zijn eigen woord. christelijk onderwijs, dat ligt vandaag onder een vergrootglas bij de onderwijsinspectie. En er wordt nauwlettend in de gaten gehouden of er op scholen niet alleen maar geleerd wordt dat het een huwelijk is tussen een man en een vrouw, maar dat je ook de mogelijkheid hebt om het op een andere manier in te vullen. En dat je als jongen later gerust met een jongen kunt trouwen en dat je als meisje met een meisje kunt trouwen. En dat dat allemaal gelijk is. En dat je zelf de keuze hebt. Hoe lang hebben wij nog de vrijheid gemeen? Om de naam van de Heere te beleiden. En ook als christenen te leven. En aan onze kinderen en jongeren door te geven. Wat de Bijbelse normen en waarden zijn. Kijk, dan wordt er vandaag in onze samenleving nog wel gezegd. Och, als je als christen fijn vindt om dat te geloven, dan moet je dat maar doen. Maar vooral alleen voor jezelf. Want waar haal je het recht vandaan om ten opzichte van ons nou te zeggen dat wij het verkeerd doen. En dat wij de waarheid niet hebben. Ook in onze samenleving, gemeente, is er die geest van verachting en van verspotting. Mensen als Rabsakee, mensen als de Samaritanen in de dagen van de terugkeer uit de ballingschap, die met God spotten en die zeggen, helpt dat nou echt om in God te geloven en in de Bijbel te geloven? Als die God van jullie echt leeft, waar zie je dat dan? Je kunt toch ook zonder God leven? En mensen denken dat ze zonder God kunnen leven. Zitten er vanmiddag misschien hier ook mensen in de kerk die dat uiteindelijk nog denken? Nee, je zult dat niet hardop zeggen, maar die hoogmoedige houding, gemeente. Mensen die zich onafhankelijk weten van God en hun eigen leven inrichten en bepalen. Die houding kan nog ook onder de mom en onder de vorm van de traditie er in ons hart zijn en in ons leven zijn. Dat we denken dat we zonder God het ook wel redden. En het gaat in je leven aardig goed. En je hebt geen zorgen en je hebt geen problemen. Is het gevaar dan niet groot om onafhankelijk van God te zijn? En je vertrouwen te stellen op wat je hebt en te zijn als die rijke dwaas in de gelijkenis van de Heere Jezus Christus, die ook zijn schuren bouwde en dacht, ik heb al mijn schapen op het droge voor de toekomst. Maar hij vergat. Dat God hem plotseling riep om voor hem te verschijnen. En wat heeft een mens dan aan al zijn bezittingen gemeen? Wat heeft een mens dan aan alles wat hij op deze aarde verdiend heeft? En waarvoor hij gewerkt heeft en waarvoor hij zich ingezet heeft? Dan kun je zoveel hebben, gemeente, op deze aarde. En dan kun je zoveel verworven hebben. Maar in het licht van de eeuwigheid is dat straks allemaal van nul en generlei waarde. Met andere woorden, wij moeten ons hart niet zetten op de rijkdom van deze wereld. Zoals de apostel Paulus dat zegt. En niet hoogmoedig worden en denken dat we onafhankelijk van God kunnen leven. Maar we moeten juist zien dat we afhankelijk zijn van God. Dat we zo'n bidder worden als de dichter van Psalm 123. Die zegt, ik ben helemaal afhankelijk van de Heere. En daarom hef ik mijn ogen op tot God die in de hemel zit. En afgezien, gemeente, van alles wat er van buiten af op ons afkomt. Misschien herkent u dat wel in uw eigen leven, dat er juist ook van binnenuit elke keer toch ook weer die twijfel en die onzekerheid gezaaid wordt door de duivel. Misschien wel door alles wat je om je heen ziet, misschien door alles wat je wel meemaakt in je leven, dat er aan dat vertrouwen op de Heere dusdanig geschud wordt. En dat de duivel het je toesist, waar is nu die God op wie je bouwde en aan wie je je zaak vertrouwt? Als je ziek bent en je houdt bidden. Dat je bij jezelf denkt, zou de Heere nou werkelijk helpen? En zou de Heere nou werkelijk uitkomst geven? En als je misschien met onzekerheid op deze middag in de kerk zit, omdat je niet weet hoe het verder moet met je bedrijf, omdat de problemen op het werk groter worden, en omdat je misschien niet weet hoe je verder moet. Dat de duivel het in je oor fluistert, bij wijze van spreken. Denk je nou echt dat bidden helpt? Net als die Rabsakee bij die inwoners van Jeruzalem. Denk je nou werkelijk dat het helpt om tot jullie God te bidden? Wat zie je er nou van? Wat zie je er nou van als je op de Heere vertrouwt? Of als er zorgen in je gezin zijn, of als er andere problemen zijn. En het lijkt je allemaal te veel te worden. En je beleidt dat de Heere je God is en dat de Heere je deel is. En je hebt geleerd ook in je leven om bij de Heere te schuilen. Maar op een gegeven ogenblik dan wordt het allemaal zo veel. En dan wordt het allemaal te veel. En dan denk je bij jezelf, hoe kom ik hier nou uit? Waarom grijpt de Heere dan niet in? Waar is nu de Heere? En dan kijk je naar mensen om je heen in deze samenleving die God niet dienen en die God niet kennen. Nou, die gaat het goed. Die verdienen goed en die gaan een paar keer per jaar op vakantie. En die lijken een leven te leiden alsof het alleen maar goed gaat. Het maakt dus toch niet uit of je christen bent of niet. En ook een christen, ja, die kan net als een niet-christen ziek worden. Maar ook mensen buiten de kerk hebben ermee te maken. En wij hebben ermee te maken. Enerlei wedervaardert de rechtvaardigen en de goddelozen. Staat er in het boek van de Prediker, met andere woorden. Of je nou christen bent of geen christen bent. Het gaat bij iedereen op dezelfde manier uiteindelijk. Heeft het dan wel zin om te bidden? Heeft het dan wel zin om tot God te vluchten? En misschien bidt u vandaag op deze middag ook wel met een stukje moedeloosheid. Als je naar je eigen leven kijkt. Elia die had er op een gegeven moment ook last van dat hij onder die jeneverboom zat. En zei tegen de Heere, Heer, het is genoeg. Neem mijn ziel maar. Elke keer moest hij weer in dat volk van Israël het volk terugbrengen naar de Heere. Want ze gingen elke keer weer naar de Baal toe. En Elia die is er op een gegeven ogenblik zo moe van. En hij is er zo klaar mee dat hij zegt, Heere, neem mijn ziel maar weg. Want het helpt allemaal niks meer. Zulke momenten van moedeloosheid kun je toch ook hebben. Misschien heb je het wel eens als vader en moeder in je eigen gezin, dat je bij jezelf denkt, helpt het allemaal wel? Heeft het allemaal wel zin? Wat komt er veel uit de samenleving op ons en onze jongeren af? En het lijkt wel een vloedgolf van wereldgelijkvormigheid en van leven zonder God dat over ons uitgegoten wordt. Je bij jezelf denkt. Heeft het allemaal nog wel zin? Paulus die heeft het over de vurige pijlen die de boze afschiet. Wat kun je moedeloos worden in de strijd tegen de zonde? Wat kun je het misschien moeilijk vinden om altijd weer keuzes te maken om voor de Heere te leven? En dat het zo lastig is. Om de juiste keuzes te maken. Weet u wat de dichter van Psalm 123 ons vanmiddag zegt, gemeen? Met al die nood, tot u hef ik mijn ogen op, die in de hemel zit. Breng alles bij God. Alle lichamelijke noden, alle psychische noden, je chronische ziekte. Alle problemen in je gezin, in je huwelijk, leg ze aan de Heere voor. Tot u, Heere, hef ik mijn ogen op, u die in de hemel zit. Wees mij genadig, wees ons genadig. Kijk, en dat is de weg die deze dichter wijst. En dan laat hij zien, gemeente, dat we verwachting mogen hebben in ons bidden. En dat het niet te vergeefs is om tot de Heere te bidden. Want dan gebruikt hij hier in deze psalm het beeld van een slaaf en een slavin. En een slaaf en een slavin die zijn afhankelijk van hun meester en hun meesteres. En die zijn onderworpen aan hun meester en meesteres. Kijk, wij denken bij het beeld van een slaaf zoals dat hier gebruikt wordt, vooral aan de slavernij en aan de slechte kanten daarvan. Maar in de Bijbel, in de tijd van de Bijbel lag dat toch wel wat anders. Er waren slaven die hadden het goed in de dienst van hun meester. Want die hand van de meester, waar ze naar keken, dat was ook de hand die hen beschermde, die voor hen zorgde. Ze werden ook dagelijks in hun behoeften voorzien uit de hand van de meester en ze werden beschermd door die meester. En dat is nou het beeld wat deze dichter gebruikt. Hij zegt, zoals een slaaf kijkt naar de hand van zijn heer. En zoals een slavin kijkt naar de hand van haar vrouw, zo zijn onze ogen op de Heer, totdat Hij ons genadig zij. Is dat geen machtige boodschap vanmiddag, gemeente? Dat wanneer wij zo leren bidden met deze dichter, dat we mogen weten dat we tot deze God bidden, die in de hemel om Christus wil, met zijn vaderlijke hand ons leidt en regeert en bestuurt. Dat beleiden we toch op de bidden. Dat gezondheid en ziekte, regen en droogte, vruchtbare en onvruchtbare jaren, eten en drinken, ja alle dingen niet bij geval, niet bij toeval, maar uit zijn vaderlijke hand ons toekomt. En dat die vaderlijke hand ons ook kan kastijden. Want hij kastijden ieder die de Heere lief heeft. En dat juist dan zo'n slaaf en slavin zich onderwerpt aan zijn meester. Omdat hij weet dat die meester toch het goede met hem voor heeft. En hij is afhankelijk van die meester. Hij is onderworpen aan die meester. Hij kijkt naar de hand van die meester. Bidden we zo vandaag, gemeen. Bidden we zo vandaag, in afhankelijkheid van de Heer, in het diepe besef dat Hij voor ons zorgt. En dat hoe het ook zal gaan in het komende seizoen, dat Hij weet wat we nodig hebben en dat Hij als de hemelse Vader ons zal voorzien van alles wat we nodig hebben, in lichamelijk en in geestelijk opzicht. Want wie van Christus is, die is gekocht met zijn bloed. Die is gemaakt tot zijn eigendom. Die is met lichaam en ziel het eigendom van de Heere Jezus Christus. En die bewaart Hij ook. Deze dichter zegt, onze ogen die zijn op de Heere, totdat Hij ons genadig is. Ja, er wordt hier over genade gesproken. Hij bidt om genade. In vers 3 herhaalt hij dat ook. Wees ons genadig, Heere. Wees ons genadig. En genade is niet alleen hier vergeving van de zonde. Maar genade is, en dat heeft deze dichter juist geleerd, daar in Jeruzalem, daar in de tempel. Genade is dat God op grond van het bloed van de verzoening naar ons omziet en vrede geeft. In ons hart, dat Hij nabij is, dat Hij in alle situaties van ons leven voor ons zorgt en dat Hij nooit, nooit ons zal loslaten, maar dat Hij altijd in zijn ontferming naar ons omziet en voor ons zorgt en met zijn hand ons beschermt. Kijk, dat is het bidden in Psalm 123. Het geestelijke oogcontact met God in de hemel. Dat ik achter die hand van God zijn ogen mag zien. Waarin te lezen is dat hij zo barmhartig en genadig is in zijn Zoon, de Heer Jezus Christus. En dat hij ons omzijnend wil. Welke weg hij ook met ons gaat, ons nabij is. Dat als Hij voor ons is, wie zal dan tegen ons zijn? Dan kan de samenleving tegen je zijn en dan kan de duivel heftig tegen je tekeer gaan. Maar dat je zeker mag weten, hij geeft zijn genade. Want dat doet deze dichter. Hij zegt, ik blijf mijn ogen omhoog gericht houden, totdat hij ons genadig is. Dat moet je goed lezen. Er staat niet, ik hef mijn ogen op omhoog, of hij mij genadig is. Alsof je onzeker zou moeten zijn en zou moeten afwachten of de Heere zijn genade geeft. Nee, er staat, totdat hij ons genadig is. Bidden, dat betekent aanhouden, doorgaan, volharden in het gebed. Zoals Jacob worstelde bij Pniel. Heere, ik laat u niet gaan, tenzij dat u mij zegent. Bidden, dat is ook aanhoudend bidden. Wachten, verwachten, totdat God genadig is. God verhoort niet altijd direct onze gebeden. Dat willen wij misschien wel. En we leven in een tijd waarin ook alles snel moet en alles gauw moet. Hè? Als je vandaag wat bestelt, dat zie je wel op websites, dan zie je, als je dat vanavond voor 23:59 nog bestelt, dan heb je dat morgen in huis. Zo snel gaat het, we hebben het gelijk. Maar zo gaat het niet met het echte bidden, gemeente. God leert ons ook wachten, aanhouden, totdat hij ons genadig is. En dat gebed om genade, dat verhoort God zeker om Jezus wil. En dat is bidden, gemeend. Dat is omhoog zien, uitzien, verwachten, totdat hij ons genadig is. En dan zal hij die belofte van zijn genade zeker verhoren. En wat is genade? Nee, genade is niet dat het allemaal voorspoedig gaat, ook in het komende seizoen niet. Genade is dat God erbij is. En dat hij je nabij is. En dat hij je beschermt. Zoals Paulus die bad dat die doorn in het vlees van hem zou worden weggenomen. Tot 3 keer toe heeft hij gebeden, maar God deed het niet. Maar God zei tegen hem, mijn genade is voor u genoeg. En dat betekent, gemeente, dat God nabij is. In alles. Beter kun je toch niet hebben. Beter kun je toch niet krijgen. Als je zo biddag mag houden. En zo het komende seizoen mag ingaan, met open ogen, gericht op deze God in de hemel. Amen.